Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 84, het tweede en het vijfde vers. Zelfs in de mus een huis, o Heere. En het vijfde vers. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontweer. Psalm 84, het tweede en vijfde vers. naar de heilige wet van God en de samenvatting daarvan zingen van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, het zesde vers. Stel ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch wat onder op de aarde is, noch wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heilig. 6 dagen zult ge arbeiden aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde, uw poortenis. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienstknecht nog zijn dienstmaagd, zijn of nog zijn ezel ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus, samenvattende, antwoordde en zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gebed van de gemeente geven wij de volgende voorbeden zijn plaats. Allereerst voor de heer Dirk Aartsen, bij wie de operatie afgelopen week niet door is gegaan. Die hoopt nu deze week plaats te vinden. Mevrouw Adrie Kop van Wijngaarden, bij wie de operatie plaatsvond en die weer thuis kwam. Mevrouw Hetty van IJsden, bij wie deze week een bosbesparende operatie plaats zal vinden. En en Teun van der Vlis en Angela Verburg die aanstaande vrijdag in het huwelijk hopen te treden. Laten we samen Gods aangezicht nu zoeken in gebed. Heere, die in de hemelen zijt, maar die met uw rijkdom, uw majesteit en genade ook wonen wilt in uw gemeente, in uw huis, in uw dienst. Zodat het echt waar kan zijn en echt beleefd kan worden. Eén dag is in uw huis, mijn Heer, dan duizend dagen. In luxe, welvaart, gezondheid en geluk, maar waar ik u ontbeer, maar waar ik u moet missen. Heere, geeft u dat wij dat kennen in ons leven. Als kind, als jongere ook. Dat dat echt waar is, Heere. Beter hier te zijn dan waar dan ook, omdat het hier is dat uw gezalfde koning is. Dat de Heer Jezus Christus in zijn ambten en woorden verschijnt en werkt aan ons. Dat Hij zijn heil uitdeelt. Dat Hij zich ontmoeten laat, vinden laat. Dat Hij zelf zoekt totdat Hij vindt. Heere, wil ons vanmorgen opnieuw die ervaring geven, Heere. Of geef ons dat, schenk ons dat vanmorgen voor het eerst. Als we voor het eerst van ons leven de Heer Jezus Christus echt mogen zien. Zien wie Hij is en dan zien met ogen van geloof die zich niet meer van Hem af kunnen houden. Heere, wilt u dat steeds weer van geslacht op geslacht. Tot het getuigenis maken, Heere, van een ieder. Eén dag is in uw huis mijn Heer. Heere, wilt u dan zo vanmorgen in ons midden zijn, ook voor hen, die niet kunnen zijn, maar die met ons verbonden zijn, nu of op een later tijdstip. Leer ons, Heere, dat het om uw wil gaat. Uw wil die heilig, wijs en goed is. Die over alle terreinen van het leven gaat. En dat het om uw wil gaat. Niet om wat wij willen. Niet om wat ons logisch lijkt. Wat volgens ons wel zo moet zijn of zo moet kunnen. Het zij dat het beredeneren of denken aan te voelen. Heere, niet onze wil. Die is zo hardnekkig. Koppig. Vervuild. Verontreinigd, zo haaks op uw eer, zo haaks op wat onze zaligheid dient. En daarom bidden we, Heere, wil uit genade, wil door de liefde van Christus en de kracht van uw geest onze wil het onderspit laten delven, onze wil buigen, ombuigen. Zodat die nederig aan uw voeten terechtkomt. Zodat wij, Heere, in overgave, uitlevering, onderwerping, onze plaats voor u leren kennen en leren innemen. En de enige plaats die ons past, Heere, is en tot de plaats aan uw voeten. De plaats. Waar we ons aan u onderwerpen, u aanbidden, ons aan u gewonnen geven. Heere, breng ons daar steeds weer terug, opdat we ook aan die plaats ons mogen voorbereiden op uw heilig avondmaal. Geef, Heere, dat uw heilig avond, dat u volgende week zondag wilt laten bedienen onder ons, u het geeft. Zijn glans, zijn trekkracht, al uit mag oefenen, nu aan het begin van deze week van voorbereiding. Betrek er ons allebei, Heere. ook als er nog geen bewijs des geloofs hebben afgelegd. Maar dat we de vraag wat ons dunkt van de Christus, dat we die niet van ons afhouden, Heere. Dat die vraag op ons toekomt, dat we die tot ons door laten dringen. Gedenkt u ons allen, Heere. Dat we als één lichaam aan elkaar gegeven en verbonden zijn. Geven hartelijk omzien naar elkaar. En ook een toezien op elkaar. Dat we werkelijk elkaar ten goede gemeente mogen en kunnen zijn. We zeggen u dank met Adrie Kok. Dat de operatie plaats mocht vinden en goed verlopen mocht. We bidden ook dat de verdere uitslag gunstig mag zijn en mee mag vallen. En dat zo voor uw aangezicht in dankbaarheid verder geleefd mag en kan worden. We bidden ook datzelfde voor het die van IJsde. Geeft u uw vrede in het hart die rust geeft. Gij zal onrustige cellen kunnen en zullen worden weggenomen. Dat ook vervolguitslagen gunstig mogen zijn. Houd uw handen sparend en behoedend om haar heen. Draag ook Dirk Aartsen aan u op. En na een week van extra wachten en spanning, geeft u dan nu opnieuw, Heere, de overgave aan u als de operatie plaats hoopt te vinden. We bidden voor een ieder die wacht op uitslagen of op behandelingen. We bidden voor Teun van der Vlis en Angela Verburg. Wil hen in het bijzonder op de trouwdag en daarna, Heere, tot hun God zijn. Hun steenrots, hun toevlucht en hun helper. Leid hen, Heere, achter u aan. Samen, met en voor elkaar. Dicht achter u, in uw voetsporen. Geef hen met allen die hen lief zijn een onvergetelijke dag en dienst aanstaande vrijdag. Heere, gij weet wat ieder van ons heeft meegemaakt de afgelopen week. Hoe de eerste schoolweek weer verliep. Of we daar een beetje opgelucht en dankbaar op terugkijken. Of dat we juist nog meer tegen een nieuwe schoolweek opzien. U weet, Heere, wat we zorgen kunnen hebben. Of strijd in ons huwelijk, in ons gezin of rondom ons werk. Of in welk opzicht dan ook maar, Heere. Toon ons dat gij ervan weet. En u alle dingen wilt laten medewerken ten goede, Heere. Hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. De schriftlezing van deze ochtend is uit Psalm 45. Ik zou voor alle drie de keer rondom het heilige avondmaal willen op Psalm 45 openslaan. Vanmorgen het eerste deel, de versen 1 tot en met 10. In veel Bijbels zal daarboven staan iets in het rand van bruiloftslied. En dan luidt Psalm 45 verder vanaf vers 1 als volgt. Een onderwijzing, een lied der liefde. Voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is als een pen van een vaardige schrijver. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Gort uw zwaard aan de heupel, held. Uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid. Op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Ze treffen in het hart van de vijanden van de koning. Uw troon, o God, is eeuwig en altoos. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoot. Al uw kleden zijn mirre, aloë en cassie. Uit de elpenbenen paleizen van waar u verblijden. dochters van konings onder uw kostelijke staatsdochters. De koningin zit aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Tot zover het eerste deel van Psalm 45. De tekst voor de preek vormt het eerste deel van het achtste vers. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Dat wordt dus gezegd van de koning, van Salomo, van Jezus. In die korte woorden zitten vier lagen. We zien ten eerste dat het een koning is die verlost. Een koning die vernieuwt ten tweede. Een koning die verdrijft. En een koning die verdedigt. In deze woorden zien, horen we dat de koning ten eerste verlost. Ten tweede vernieuwt. Ten derde verdrijft. En ten vierde verdedigt. Psalm 45 vers 8a. Dan wordt u namens uw kerkenraad het volgende medegedeeld. En dat zijn een aantal afkondigingen vandaag. Als eerste kerkdienst van de eeuw verleent de woensdagavond 5 september. Die om 19:30 begint. In het kader van de voorbereidingsweek op het heilig avondmaal. Lees u het kerkbodenstukje nog maar een keer. Aanstaande zondag hoop dan ik in beide diensten voor te gaan. In de diensten van het bediening van het heilige avondmaal. En van dankzegging en nabetrachting. In verband mee is aanstaande woensdagavond na de kerkdienst vanaf 9:45 gelegenheid tot censuren morgen in de kleine consistorie. Vanmiddag in de zondagschool weer. Om 14:30 zijn alle kinderen die op de basisschool zitten hartelijk welkom. Dus jij ook. De kerk gaat wel ouders hartelijk opwekken om hun kinderen hier een deel te laten nemen. En laten we als gemeente werk ook dragen in ons gebed. Vanavond na de dienst de gelegenheid om dominee Budding en zijn vrouw in verband met het ambtsjubileum in de ouderschool de hand te drukken. Een bericht over de beleidingscategorisatie, deelverleent in maandag 10 september, dat is morgen nog over een week, is de eerste avond van de beleidingscategorisatie. Iedereen die beleidingscategorisatie wil gaan volgen, verwachten we daar. Zie ook het berichtje in de kerkbode. Voor een gesprek over beleidingscategorisatie neem deze week gerust even contact met me op. Dan hebben wij de eerste huwelijksafkondiging van het volgenomen huwelijk van Thijs Olieman en Eveline Treur. Deelverleent de vrijdag 28 september zullen ze in het huwelijk treden. De kerk die in zijn God zegen willen vragen over een huwelijk zal hier in de kerk plaatsvinden. Om 13:30 beginnen en al door mij te worden geleid. Eventuele bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk kunt u schriftelijk en lezer ondertekend indienen bij de schieler van de kerkenraad, de Jaak en F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39 Nieuwe Brug tot en met zaterdag 8 september. En vanmorgen de tweede afkondiging van het huwelijk van Angela Verburg en Teun van der Vlist. Tegen deel verlente aanstaande vrijdag 7 september. En de kerkdienst begint om 14:30 hier in de kerk. Dan de collecten, de eerste voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En aan de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten we ook gaan zingen uit Psalm 45. De versen 1, 3 en 4. Psalm 45, vers 1, vers 3 en vers 4. tekst voor preken is uit Psalm 45, vers 8a, waar over of tot de koning wordt gezegd: gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Dat betekent dat hij een koning is die ten eerste verlost, ten tweede vernieuwt, ten derde verdrijft en ten vierde verdedigt. Gemeente, het heilig avondmaal, zo God het geeft, mag het volgende week in ons midden bediend worden. Aan de ene kant heeft dat misschien altijd iets moeilijks, ofwel iets onbegrijpelijks in zich. Er zijn niet voor niets boeken over geschreven, over wat het heilige avondmaal eigenlijk is en betekent. Wat is het precies? Voor wie is het wel, voor wie is het niet? Moeilijk? Aan de andere kant, in de kern mag ik toch ook zeggen en vaststellen, het is ook weer heel duidelijk. Brood en wijn van het heilige avondmaal zien op het lichaam en bloed van Christus, gebroken, vergoten. In het heilige avondmaal stelt Christus zich tegenwoordig en centraal. Het gaat om hem, de Heer Jezus. Laat dat altijd vasthouden. En het is dus voor degenen die bij hem horen, die van hem zijn, die door hem gekocht, door hem bemind zijn, en die daarom ook hem beminnen en hem lief hebben. Nou, dat is gelijk de verbinding met Psalm 45. In Psalm 45 gaat het ook om en over de Jezus, de koning die er bezongen wordt, is uiteindelijk niet Salomo. Als jullie zijn wel in de eerste plaats geweest. Maar ook hier is Salomo zeker een afspiegeling, een voorbeeld van hem die meer dan Salomo, van de Heer Jezus Christus. In Psalm 45 gaat het, zingt het over hem. Wat is in Psalm 45 aan de hand? Wat voor gelegenheid is er? Waarom zingt de psalmdichter van de koning? Wij kunnen zeggen, Psalm 45, dat is niet het helderste, lijkt op een trouwfoto. Een foto gemaakt op de trouwdag, waar de bruid en de bruidegom allebei met z'n tweeën opstaan. Nou, als je dan zo'n foto hebt, bijvoorbeeld van je kinderen die getrouwd zijn, dan kun je er best wel bij vertellen ook. De kleren van de bruidegom, de jurk van de bruid, waar ze gekocht zijn, hoe ze precies zijn klaargemaakt en gepast en nog wel een beetje precies aangepast zijn. Nou, dat is eigenlijk dichter op Psalm 45 ook. Hij vertelt over de trouwfoto, gemaakt op de dag toen de koning Salomo trouwde met zijn bruid. En daardoorheen dus, hij vertelt, hij bezingt over de meerdere Salomo, de Heer Jezus en zijn bruid van geloof. Alleen één is allemaal duidelijk. De eerste en de meeste aandacht gaat in dit geval echt uit naar de bruidegom. Vers 1 tot en met 10. En ook in het vervolg, als het over de bruid gaat, kom je toch steeds weer terug bij de bruidegom. Samengevat zegt in onze tekst deze psalm 4 dingen over de bruidegom, over de Heer Jezus dus. Die hopen vanmorgen met elkaar langs te lopen, uit te diepen, op het spoor te komen. En dan maar steeds eenvoudig, wel recht op ons hart af te vragen: heb je deze bruidegom lief? En moet dat zo zien? Als we de Heer Jezus hebben lief gekregen, dan hebben we hem helemaal, hebben we hem in al die 4 aspecten lief. Dan zing je: al wat aan hem is gans begeerlijk. Of we hebben hem lief, en dan heb je hem helemaal lief, zoals hij helemaal ten volle is. Of je hebt hem niet lief. En dan hopen we dat het zijn mag dat je hem nog niet lief hebt, maar onder deze preek wel lief gaat krijgen in elk geval. Nou, was het eerste wat de dichter in Psalm 45 in onze tekst gaat zeggen over de bruidegom. Nou, lees u maar, hè. Gij hebt gerechtigheid lief. Ja, dat eerste. Nou, misschien hadden we gedacht of verwacht, gehoopt dat het zou staan. Hij heeft, Jezus heeft, zondaren lief. Armen en ellendigen. Hij heeft zondaren lief. Nou, dat is ook zo. God zij dank, wonderlijk. Het is zo. Hij heeft zondaren lief. Maar hier staat, hij heeft gerechtigheid lief. Nou, het woord gerechtigheid, in een theologisch woordenboek heb je zo 4, 5 bladzijden erover. Maar om dan maar heel kort te zeggen, gerechtigheid, dat betekent Gods wil. De wil van God. Dus, er staat er eigenlijk, hij heeft de wil van God lief. Nou, dat zie je bij koning Salomo. Die heeft geleefd naar de wil van God. Tenminste, ten dele. Tenminste, in gebreken. Maar hij had de wil van God lief. En heeft ook geregeerd volgens de wil van God. Psalm 72 zingt dat heel mooi. Hoe hij nooddruftigen en armen slachtoffers heeft geholpen. En misdadigers, verdrukkers is teweergesteld en heeft gestraft. Inderdaad, Salomo had de wil van God de gerechtigheid lief. Maar nog veel meer dan Salomo geldt dat hem, de Heer Jezus. Let eens, wil de psalmist zeggen, op de Heer Jezus, de koning. Hoe lief heeft hij de gerechtigheid, de wil van God wel niet gehad. Nou, hoe lief? Hoe lief had Jezus de wil van God? Nou, nog liever dan zijn leven. Gods wil mocht hem het leven kosten. Hij worstelde erom, hè? Gethsemane. Uw wil geschieden. Ja, maar dat wordt mijn dood. Uw wil geschieden. Ja, sterker nog, dat wordt zijn kruisdood. Dat wordt zijn nederdaling ter hel. Dat wordt zijn wegzinken in de Godverlatenheid. Uw wil geschieden. Zo lief heeft de Heer Jezus de wil van God. De wil van God om gehoorzaam te zijn. Om de zonde der wereld te dragen. Plaatsvervangend voor al de zijnen. Zo lief heeft Jezus die wil van God. Hij heeft die wil lief tot op het kruis. Tot in de nederdaling ter hel toe. Hij heeft gerechtigheid lief. Eindeloos lief. Ten koste van alles lief. En dat betekent dat hij zondaren, die hij ook lief heeft, ja, niet maar kan laten ontsnappen, maar verlossen. Hij verlost ten eerste. Want kijk, als je een gevangene zou willen bevrijden, omdat je medelijden met hem hebt, omdat je vindt dat de straf te zwaar is, omdat je familie van hem bent, nee, nou, noem maar op. Dan kun je een gevangene in vrijheid proberen te brengen, door stiekem een gevangenisdeur open te laten staan als je weggaat. Door een ontsnappingsoperatie op touw te zetten. Met een onderaardse gang te graven, of een helikopter iets te laten doen of zo. Dan kun je iemand, omdat je hem dat gunt, laten ontsnappen. Maar dat is natuurlijk wel illegaal. Dat is tegen de wil van de staat en de rechter in. Iemand kan er wel ontsnappen, maar is geen moment veilig en zijn vrijheid zeker. Hij kan altijd weer opgepakt worden. En hij moet weer terug in de gevangenis natuurlijk. Jezus heeft zondaren lief. Ja, die gevangen zitten achter slot en grendel van de vloek der wet en de toren van God. Hij heeft zorg dat hij ze bevrijdt. Maar niet door ze te laten ontsnappen. Illegaal. Nee. Door ze te verlossen. Legaal. Wettig. Met Gods toestemming en goedkeuring. Want hij heeft gerechtigheid lief. Hij heeft de wil van God lief. En zo verlost hij zondaren naar de wil van God door eerst hun straf te dragen, de schuld weg te nemen, alle gehoorzaamheid te volbrengen, ik voor u, daar gaan dus de eeuwige dood zou moeten sterven, zo verlost hij. Zie zijn vergoten bloed volgende week. En het verbroken brood van zijn verbroken lichaam. Hij verlost zondaar. Legaal. Wettig. In gerechtigheid. Naar de wil van God. Zo. Ja, er schildert. Wijst de psalmist. De koning, koning Jezus aan op dat portret. En voor de eerste keer vragen we het nou. Kent u hem? Hebt u deze koning lief die verlost? En nou ligt liefhebben heel dicht aan tegen nodig hebben. Hebt u zulk een koning nodig? Omdat u er anders niet onderuit komt. Om die toren van God. Het niet eruit komt. Uit die gevangenis. Achter slot en grendel van de vloek der wet. Omdat je er anders eeuwig in en onder moet blijven en verzinken. Ontsnappen helpt niet. Dat is jezelf alleen bedriegen. Zelf of met de hulp van anderen ontsnappen. Is pure misleiding. Verlossing. Heb ik nodig. Verlossing door iemand die het voor mij doet, die voor mij de gerechtigheid volbrengt, de straf draagt en de schuld verzoent. Hebt u zo'n koning nodig gekregen. En tussen nodig hebben en lief hebben ligt daar nog in. Overgeven. Overgave. Vluchten. Toevlucht nemen. Zo'n koning heb ik nodig. En aan zo'n koning vertrouw ik me toe. Lever ik me uit. Ja, zo'n koning heb ik lief. Hebt u de koning lief? Die verlost. Nou, allen dan die al zo gezind zijn, die zijn hartelijk genodigd en welkom aan de tafel des Heren. Die een koning lief hebben, die verlost. En als dat niet zo is, en als dat volgende week zondagmorgen nog niet zo is. Ja, blijf dan af. Dan zou je jezelf misleiden. En de gemeente wat aandoen. Blijf dan af. Het tweede wat de psalmist schildert, zegt. Als je naar die foto kijkt. Van de bruidegom en de bruid. Daar gaat over hij vernieuwt. Het tweede. Want dat zit ook voor in hoe hij heeft gerechtigheid lief. Want als de Heer Jezus de wil van God lief heeft. Dan wil hij die wil van God ook terugzien. In het leven van zijn verlosten. Dan gaat het er ook om. Dat hij die gerechtigheid ook wil terugzien. In het leven van die hem kennen. De catechismus zegt in zondag 32, hè, dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en verlost heeft, dat hij ons dan ook door zijn geest naar zijn evenbeeld vernieuwt. Hij wil die gerechtigheid, die wil van God ook terug gaan zien en gaan bewerken in het leven van zijn verlosten. Nou heeft het woord gerechtigheid, Gods wil, twee kanten. Een binnenkant en een buitenkant. Die binnenkant gaat voorop. Die gerechtigheid, die wil van God, geeft allereerst aan dat je innerlijk met je hart, zeg nou maar, je plaats voor God weet. Dat je de juiste houding inneemt naar God toe. Dat je plek weet. Als iemand in de klas zich een beetje al te grof en brutaal opstelt, een beetje grote mond tegen de leraar, dan kan die leraar een keer zeggen van, nou, jij mag ook je plaats wel een beetje weten. Je moet je plaats weten. Nou, we mogen onze plaats wel zeker weten ten aanzien van God. God is de schepper in de hemel. Wij zijn zijn schepselen hier op aarde. God geeft ons alles. En wij hebben alleen maar dat wat we ontvangen. Wat we van hem krijgen. God is heilig en vol van majesteit. Wij zijn onrein, onheilig en zondig. Nou, welke houding past daarbij? Hoe zou God dan willen dat je als mens naar hem toe opstelt? Klein, nederig, afhankelijk, onderworpen. God is niet een soort buurman bij wie je van tafel gaat zitten en je benen op tafel legt. God is minder een broer die even gauw met je vingers heeft van, joh, help me eens even. Nee, God is God. En ik ben mens. Zondaar. Welke houding past daarbij? Denk maar aan een paar bijbelteksten. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Treed niet met mij in het gericht. En wees mij zondaar genadig. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb. Wat is uw knecht dat ge omziet naar een dode hond, gelijk als ik ben? Dat is de houding die een mens past. Dat is de houding die koning Jezus in zijn volk wil terugzien. En gaat bewerken. Nou, dat merk je ook. Dat merk je ook. Zodra je je een beetje wil gaan verheffen in hoogmoed en in zelfoverschatting, dan zorgt je koning, als die je koning is, er wel weer voor dat je daar weer vanaf brengt. Dat je weer neerwerpt aan zijn voeten. Afhankelijk. Onderworpen. Nederig. En dan heeft die binnenkant uiteraard ook een buitenkant. De wil van God leven al zijn geboden. Dat alle dingen in je leven op zijn plek staan, op de plek staan die God wil dat ze in ons leven hebben zullen. En je kan je leven misschien vergelijken met een huiskamer. Waarvan natuurlijk heel veel dingen in staan. Helemaal vol, maar ja, het is geen gezicht. De planten staan midden op de vloer. De meubels en de tafel staan een beetje aan de rand voor het raam gezet. En alles staat wel vol, maar al het meubilair en planten ligt kriskrat, hotseknots door elkaar. Ja, het is geen gezicht en er wil rommel in ook. Nou, een nieuwe bewoner die erin komt, gaat natuurlijk eens orde op zaken stellen. Die plant hoort in de vensterbank. En die tafel komt middenin te staan en alles om die tafel heen gegroepeerd. He, die gaat orde op zaken stellen. Nou, zo oefent Christus, koning Jezus, gerechtigheid uit in je leven. Alle dingen worden op hun plek gezet. God in het midden. Gods eer, zijn koninkrijk, dat eerst, dat centraal. Daaromheen mag je gezin een plek hebben, en je werk, en je ontspanning. Anderen komen nog weer verder, ergens in het raam te staan of in de bijkeuken. Hij oefent gerechtigheid uit. Hij zet de dingen op zijn plek in je leven. En hij zet de naam en de eer van God voorop en in het midden. Want die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op. En die haten, die stellen ten achter. Man, vrouw. Kinderen, werk, gezin, ontspanning, cursussen. Christus wil gerechtigheid in je leven zien. Nou, dat merk je. Als je bij hem hoort, als je van hem bent. Dat merk je. Dat koning Jezus in je leven gerechtigheid gaat uitoefenen. Hij wil je steeds weer op je plek brengen voor God. Nederig, ootmoedig, vol overgave. En zodra je van die plek vandaan gaat, wil je het gewaar, wil je weer terug hebben. Op je plek, ootmoedig. En hij zet Gods eer en dienst centraal in je leven. En zodra je er andere dingen voorop en in het middelpunt gaan zetten, dan merk je dat. Dan komt hij daarop terug. En Christus trekt de dienst en de naam van God weer naar het middelpunt toe. Om andere dingen weer te laten wijken en op het tweede plan te stellen. Christus vernieuwt. Dan vraag ik het weer maar. Kent u hem zo? Heb je hem lief? Omdat hij je op je plek brengt voor God. Omdat hij orde op zaken stelt in je leven. Dat je hem lief hebt juist omdat hij je niet aan jezelf overlaat. Juist omdat hij het niet, je niet laat opgaan. In andere en in aardse dingen. Juist omdat hij steeds weer je oude natuur komt doden en je vlees komt kruisigen. Om je in een nieuw godzalig leven te laten. Omdat hij me nooit met rust laat. Heb hem daarom lief. Omdat hij vernieuwt. Alle dank. Die al zo gezind zijn. Zal hij vast en zeker. Nodigen en welkom heten. Aan zijn tafel. Maar wie niet zo gezind is. En dat vond ik zondagmorgen nog niet is. Die wordt niet genodigd. Laat die afblijven. Je zou jezelf een oordeel eten en drinken en de gemeente bezwaren. Het derde wat van de bruidegom verteld wordt. Hij verlost, hij vernieuwt, hij verdrijft de goddeloosheid bedoel ik daarmee. Dan kijken we naar het B-stukje van onze tekst. Hè. En hij haat de goddeloosheid. Nou, dat is een sterk woord, hè? Haten. Sterk woord is er niet, hè? Je mag het ook nooit doen, iemand natuurlijk. Ja, wat is haat? Ja, dat is, dat zou zijn, dat je iemand niet kan luchten of zien. Als je iets of iemand haat, nou dan zou je elke mogelijkheid aangrijpen. Om diegene die je haat, maar kwaad te kunnen doen en dwars te kunnen zitten. Dan zit je te zinnen en te brainstormen op gelegenheden en middelen. Om diegene die je haat, maar het leven zuur te kunnen maken. Dat is haten. Dan verbiedt God dat ook. Je hebt er helemaal een gruwelijke hekel aan, hè dan. Nou, gij haat de goddeloosheid. Even een voorbeeld. Je moeder. Misschien heb je een moeder die wel gruwelijk slecht tegen een rotzooi en een bende in de kamer kan. Dus er zorgt altijd dat die kamer netjes opgeruimd is. Maar als je moeder zo'n gruwelijke hekel aan een bende heeft, zal ik ook wel eens tegen jou zeggen, ruim je kamer nou toch eens op. Het is me dat een bende. En als je dan een tijdje mee wacht, kan het elke keer zijn dat je thuis van mijn school. Hé, je ziet wel, je moeder is bezig geweest. Je moeder komt niet in, je moeder zelf je kamer opgeruimd. Er staat een volle prullenbak op de overloop. Waar alle troep in ligt die ze weg wou hebben. Of het goed is of niet, even niet de zaken. Hè? Maar je moeder kan dat gewoon niet zien. Die bende op je kamer. Nou, Jezus, de koning, de bruidegom, die verlost en vernieuwt. Die haat de goddeloosheid. Dat kan hij niet zien. En hij wil het niet zien. In het leven van zijn verlosten en vernieuwden. Dat moet weg. Hij wil het niet zien in je leven. Die goddeloosheid. Ja, wat is goddeloosheid dan? Ja, dat is alles wat tegen Gods wil is. En het gewas natuurlijk, als je het daarover hebt, dat gaat selecteren. Dat herkent u wel. Hè? De ene dominee heeft dan altijd over de kleding bijvoorbeeld. Een andere dominee heeft dan altijd over je smartphone. Een derde heeft altijd over het roken. De vierde is altijd overdadig eten en luxe uitgaven doen. Een raam heeft altijd over het milieu en de schepping, om daarmee om te gaan. Een raam heeft altijd over de zondag, dat je tijd niet mag verspillen om zondagmiddag te gaan slapen. Een zevende heeft altijd over het laf zijn en het niet getuigen en het niet uitdragen van het evangelie. Een volgende heeft altijd over seksuele zonde. Of een ander heeft er altijd over fraude met de belasting en handigheidjes. Een tiende heeft altijd over het voorbijzien aan vluchtelingen en daklozen. Maar je moet natuurlijk dat niet selecteren. Dat hoort natuurlijk, dat is één geheel. Goddeloosheid. Alles wat tegen God ingaat is goddeloosheid. Alles tegen welk gebod dan ook is goddeloosheid. Daar kun je als ene christen vaak ook wat leren van de andere christen die weer op andere dingen let. En als christen van verschillende culturen kunnen ze ook van elkaar leren. In de ene cultuur letten ze meer hierop. Wat bij onze vergeten vlekken zijn andersom. Maar het gaat, koning Jezus, om het geheel. Hij haat niet sommige stokpaardjes van goddeloosheid. Hij haat hij haat alle goddeloosheid. Dat wil hij weg hebben. Dat kan hij niet zien. Hij wil het wegschroeien, wegbranden. Nou, dat merk je. Als u van hem bent, dan merkt u dat. Dan merkt u, koning Jezus duldt niet dat ik dingen goed praat. Of onder het tafelkleed stop. Hij duldt niet dat ik dingen een beetje weglach. Nou ja, ze doen toch allemaal. Hij duldt niet dat ik dingen stiekem doe. Of het een beetje voor me uitschuift, die grote schoonmaak. Koning Jezus haat de goddeloosheid. Dat laat hij merken. In je geweten. En in je hart. Hij laat je niet meer rust. Hij wijst er steeds weer op. Echt. Hij wil het weg hebben in je leven. Hij haat het. Herkent u dat? En is het wonderlijke dat hij de goddeloosheid haat. En hij heeft de goddeloze lief. En als er iets is wat hij aan zijn tafel tentoonspreidt en laat merken, is het dat wel. Hij heeft de goddeloze lief. Zo lief. Dat hij zijn lichaam zijn bloed heeft gegeven tot in de dood. Maar hij haat de goddeloosheid. Want die goddeloosheid perste mij. Het bloed uit mijn wonden. De goddeloosheid sloeg me de spijkers in de handen. En de doornen in mijn hoofd en in mijn gezicht. Die haat ik. Twee sporen, twee draden in je leven. Zijn liefde voor mij als goddeloze. En zijn haat tegen alle goddeloosheid waarmee mijn leven behept is. En die hij in mijn leven aantreft. Eigenlijk is het één draad. Die in elkaar geweven is. Je kan het niet van elkaar scheiden. En als je het wel kunt, dan heb je een andere Jezus dan de Christus der Schriften. Als u een Jezus hebt, denkt te hebben, die de goddeloze lief heeft en de goddeloosheid een beetje op zijn beloop laat, dan heb je het over een andere Jezus dan die van Psalm 45. Over een andere Jezus dan de van God gegeven zaligmaker. En die zou je niet kunnen helpen. Zo schilderde de psalmist de koning uit. Hij haat de goddeloosheid. Die verdrijft die. Die wil die weg hebben. In het leven van zijn gekenden. En vader, hebt u nou juist zo lief? Hebt u hem juist lief, omdat hij je niet je eigen zin laat blijven doen. Geen Jezus die je verlost en dan lekker door laat leven tot Gods oneer voor je eigen gemak. Nee, maar in Jezus die de goddeloosheid haat en in mijn leven gaat ontdekken en bevechten en gaat bestrijden. Hebt u zo Jezus? Leef. Allen dan die zo gezind zijn, zijn vast en zeker welkome gasten volgende week aan zijn tafel. En wie niet zo gezind is, en dat volg ik zondag nog niet is, die blijven af. Laat die niet komen. Die zou spotten met het heilige avondmaal. De koning heeft er drie dingen van verteld nou. Hij verlost. Hij vernieuwt. Hij verdrijft de gewoonte in de vier. Hij verdedigt. Hij verdedigt zijn volk. Hij verdedigt de zijnen. Daar komen we straks bij uit. Maar we nemen even een aanloopje. Maar kijk eerst even. We hebben natuurlijk maar een heel kort stukje van Psalm 45 als tekst. Het is een beetje groter natuurlijk Psalm 5. En zelfs onze vers 8 op zich zegt nog meer. Vers 8 zegt na onze tekst. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie. Zalven, dat was het oude ook zoveel als wat wij zouden noemen installeren. Beëdigen. Ik kan een burgemeester installeren. De commissaris van de koning wordt beëdigd en geïnstalleerd. En dan wordt eigenlijk aangegeven, deze is het. Dit is de nieuwe burgemeester. Dit is de nieuwe commissaris van de koning. Hij wordt geïnstalleerd. Hij wordt aangewezen. Bij hem moet u zijn. Nou, dat was toen de tijd zalven. En dat geeft dus aan dat God zijn zoon gezalfd heeft. Betekent dus dat God heeft te kennen gegeven. Deze is het. Bij hem moet u zijn. Hem wijs ik aan als zaligmaker, omdat hij de gerechtigheid lief heeft, omdat hij de goddeloosheid bemint. Daarom zegt God de Vader, wijs ik hem aan als de geliefde die ik al mijn welbehagen heb, als de zaligmaker. Wanneer heeft God dat gedaan? Dat aanwijzen? Nou, allereerst al in de eeuwigheid. Al in de eeuwigheid heeft God zijn zoon aangewezen. Als zijn beminde, als de zaligmaker. Ik denk aan de doop in de Jordaan. Toen de geest als een duif op hem kwam. Toen wees God de Vader zijn zoon aan. Hij is het. Hij is het. Hij is mijn geliefde zoon, de zaligmaker. Je kan denken aan paas en hemelvaart, opstanding hemelvaart. Daarin liet de Vader zien. Hij is het. In hem heb ik mijn welbehagen. Hij heeft gerechtigheid lief gehad. Hij heeft de goddeloosheid gehad. En daarom heb ik al mijn welbehagen in hem. Hij is de zaligmaker. Wanneer doet God dat nog meer? Nu? Nu? In de preek, wat denkt u dan? Een preek is toch geen preek? Als Jezus daarin niet wordt aangewezen. Hij is het. Hij is de zaligmaker. In elke preek wijst God de Vader zelf. Zijn zoon die verlost, vernieuwt en verdrijft aan als. Hij is het. Bij hem moet u zijn. Hij is de zaligmaker. De volkomen zaligmaker. Voor wie volkomen verloren is. Gevangen zit. Gods eer maar niet lief krijgt. Ik ben altijd weer vergeet. Zijn zonde maar lief heeft. En niet vanaf wil. Maar hier is hij. Door de Vader aangesteld en aangewezen. En voor u gezet. Hij verlost. Hij vernieuwt. Hij verdrijft de goddeloosheid. Zou je niet hem te voet vallen? Geraakt door die pijlen. Aan het begin van Psalm 45. Van zijn woord en evangelie. Gewond. Heere Jezus, red mij, verlos mij. Ik heb alleen maar de zonde lief.
En ik kan me maar niet richten op uw eer. En ik zit in de gevangenis van uw oordeel. En ik kom er en ik krijg me maar niet uit. Heer Jezus, doet u het. Help mij. Verlos mij. En dan ondervind je. Genade is op zijn lippen uitgestapt. Genade die aanneemt, die omhelst en die zegent. Maar de andere kant, als God zijn zoon zo aanwijst, hem voor je leven zet, en je zou hem toch negeren. Je zou hem, die de Vader geschikt acht om je zalig te maken, toch niet geschikt achten, niet van toepassing achten. En je, ja, dat moet je daar wel doen. Je loopt over de zaligmaker heen verder op de brede weg. Dat moet je dan wel doen, ja. Dat je die aangeboden zaligmaker vertrapt onder je voeten. Tegen de grond werkt. Om je weg te kunnen vervolgen. Omdat je niet wilt laten tegenhouden. Niet wilt laten verlossen, vernieuwen en verdrijven. En je stapt met je voeten op en over de zaligmaker heen. Om als een vijand je weg te vervolgen naar het eeuwig verderf. Kijk, dan komt er een nieuwe lading van onze tekst. De vis ging ons op die trouwfoto. Hij ziet de koning en zijn bruid. Jezus en de bruidskerk. En dit in woorden gerecht en goddeloos heeft nog een laag, namelijk deze. Als je koning bent, zeker in die dagen, dan heb je wel de taak om je onderdanen te beschermen en te verdedigen. Tegen mensen met misdaad, diefstal, uitbuiting, criminaliteit en moordplannen. En een goede koning, die gaat die misdadigers te weer en die schakelt die uit. En zijn oprechte volksgenoten, die neemt hij in verdediging, die beschermt hij, zodat ze in vrede kunnen. En dat heeft Salomo gedaan. Die zegt tegen buitenlandse indringers, die wandelen zegt hij niet, maar wel vooral tegen binnenlandse volksgenoten. En veel meer dan Salomo, zal Jezus dat doen. Hij zal al zijn en mijn vijanden, zegt de catechismus. Met zijn pijlen, met zijn zwaard, met zijn wagen, in de eeuwige verdoemenis werpen. Je zou maar een vijand van Jezus zijn. Nog steeds over hem heen trappen. Om je eigen weg te vervolgen. Je zou nog steeds een vijand zijn en blijven. Al zijn vijanden zal hij raken in het hart. En voor eeuwig verslaan. En in de buitenste duisternis werpen. Maar met diezelfde macht verdedigt hij, dat was het vierde woord, verdedigt hij zijn volk. Beschermt hij de zijnen. Niemand van hen zal verloren gaan. Hij zal zijn volk beschermen. Niet altijd tegen beproeving, verdrukking of vervolging. Zelfs altijd tegen de dood, de jonge dood of de marteldood. Maar toch beschermen dat niet zou kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus onze Heer. Hij verdedigt zijn verlosten. Dit die aan het vernieuwen is en niet de goddeloze aan het verdrijven is. Hij verdedigt zijn verlosten. Dat ze nooit uit zijn hand vallen. Dat ze nooit het geloof zullen opgeven en kwijtraken. Hij verdedigt al de zijnen. Hij voedt en onderhoudt ze in het ware geloof. Dat gaat hij zien zondag. Brood en wijn. Hij voedt en onderhoudt. Dwars door de beproevingen en verdrukkingen, desnoods vervolgingen heen. Dat uw geloof niet zal ophouden als een goede koning. Verdedigt hij al zijn volk en al zijn verlosten. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. De trouwfoto. De bruid bleef er buiten beeld. Misschien denkt u wel gelukkig maar, want waar je over die bruid moet zeggen, dat is niet veel goeds. De bruidegom die stond in het licht. De koning die verlost. Uit de gevangenis van schuld en vloek. De koning die vernieuwt. Je plaats doet kennen. De koning die de goddeloosheid verdrijft. Die werkt die vroeg of laat je leven uit. De koning die de zijnen verdedigt en beschermt. Nog één keer stel elkaar de vraag. Wat dunkt u van de Christus? Hebt u zo'n koning lief? Weet u dan genodigd tot zijn tafel volgende week? En als dat nu niet zo is, en voor ik zondagmorgen nog niet zo is, hoed u dan en blijf dan af. Wat dunkt u van deze koning? Amen. Laten we zingen van de tweede psalm. Het derde vers. Mijn koning is gezalfd door mijn beleid en die verslaat zijn vijanden. En het zevende vers. Welzalig zij die in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die hem lief hebben. Psalm 2 vers 3 en vers 7.
dat we samen de Heere danken en bidden. Heere die in de hemelen zijt, we danken u voor deze door u gezalfde koning. Gij hebt uw welbehagen in hem. U hebt hem gegeven en aangesteld als een koning die verlost. Een koning die vernieuwt. Een koning die de goddeloosheid haat en verdrijft. Een koning die de zijnen verdedigt en beschermt. Heere, u vraagt het ons. Wat dunkt u van deze koning? Wat dunkt u van de Christus de gezalfde? Heere, laat allen die hem kennen, die hem lief hebben, die hem zo lief hebben, die hem juist lief hebben zoals hij is, dat hen zich voorbereiden om aan te gaan aan uw tafel. En laat hen die deze koning niet kennen, nooit voor een boog, hem niet zo lief hebben zoals hij is. Laat hen zich bekeren, o God. En als u het schenkt, een week van genadetijd, die u van elke dag weer een dag is, die u onverdiend genadig ons verleent. We bidden u, Heere, dat u door zal werken met de kracht van uw Heilige Geest. Wij kunnen elkaar niet laten zien wie we nu ten diepste zijn. Een liefhebber of een vijand van de koning. Maar toont u het ons, Heere. We bidden om een zegen over deze zondag. We bidden voor de zondagschool. Geef de leiding liefde. Ook iets van echt verlangen. En wijsheid. Geef de kinderen verlangen om te gaan. En geef de ouders ook hun verantwoordelijkheid beseffen zullen daarin. Geef uw zegen over de avonddienst. Laat er een bijzondere ontmoeting mogen zijn van uw gemeente. Met de oud-predikant. Naar aanleiding van een bijzondere goedheid die u hem bewezen hebt. En laat in dat alles uw naam de eer ontvangen. We bidden zo voor deze dag, maar ook voor de week die u geeft voorlicht. Haalt u zelf, Heere Jezus, de zaak van uw Vader, zijn eer en dienst, telkens weer naar het midden en naar voren toe, in het gemeenteleven en ons persoonlijk leven. Wees alle studerenden, wees u met hen als ze in de college zou komen. Gelijk aan die in het leger gaan en die daar hun plaats als christen hopen in te nemen. Op welke plaats, situatie in de samenleving wil komen, Heer, waar u ons roept. Laat ons door u gekend uw naam mogen bewijden en uw dienst niet verloochenen. Om Jezus Christus wil. Amen. Laten we zingen uit een van de koningspsalmen, nu psalm 21. Daarvan het zesde en het achtste vers. Het zesde vers over de zegen die de koning verspreidt en het achtste over de vijand die hij verslaat. Psalm 21, vers 6 en vers 8. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.